Goedenavond gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Sonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 81 vers 11. Ik ben de Heer, ik ben uw God die ijverig ijver voor mijn eer. En ook vers 12, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Ik noemde u het 11e en het 12e vers van Psalm 81. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen. En wel uit Psalm 57, de versen 2, 5 en 7. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, ik ben gered. En het zevende, uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. De versen 2, 5 en 7 van Psalm 57. Lied 118 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Het woordje leid en leiding zult u al zingend en luisterend nogal een aantal keer terug horen komen. Daar gaat het over. Lied 118. Maar nu eerst belijden we, verbonden met Gods wereldwijde kerk, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit een maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we willen u danken dat we op de eerste dag van de week en ook op de eerste dag van de maand september weer tezamen mogen zijn rondom de open Bijbel. Uw woord, uw getuigenis dat vast is en zeker, waaruit we wijsheid mogen leren voor het leven van elke dag. Voor het leven met u, dat in de eerste plaats, maar ook voor het leven met elk ander. Elk ander die we tegenkomen onderweg in het leven, op het werk, in de familie, in de straat, waar eigenlijk niet. Laat uw woord zo ons leven leiden en bepalen dat het aan ons te merken is, waar we geweest zijn vandaag, wat we gehoord hebben, door wie we aangevuurd en geleid worden. Heere, wees zo onze gids. Ja, wees ons een herder die ons wegwijs maakt in het leven van elke dag. We danken u dat u die God bent die ons niet moe wordt, die ons niet zat bent, omdat we los van u er vaak nogal een potje van maken. En wij het liefst onze eigen gang gaan, zelf de leiding in handen nemen en zelf doen en laten wat we leuk vinden, wat ons wel goed dunkt, zonder te denken, zonder te vragen, wat wilt gij dat we zullen doen? Wilt u dat vergeven, o God? En ons, ondanks ons, maar dankzij u, toch weer bij de hand nemen. En leiden en wijden. Zo mogen we ook vanavond weer samen zijn, hier in de kerk. Verbonden met een ieder die met ons meeluistert. Op dit moment of op een later tijdstip. En we danken u dat de middelen van de techniek daar mogen zijn om ook een ander te bereiken. En laat zo de boodschap maar doorklinken. Her en der, ja overal. Laat in ons luisteren en zingen, in ons orgelspel en spreken, u de lof, de eer, de aanbidding ontvangen. Dat bent u waard. En neem zo een ieder onzer in uw hoede. Wilt u de boze uit ons midden weren, die er telkens weer een handje van heeft om ons andere dingen op de mouw te spelden dan dat u hebt verwoord in uw woord. Laat ons daarom ons oor te luisteren leggen en horen, ja, gehoorzamen, horig zijn aan u, tot uw eer. Wij vragen het van u uit enkel genade, in de vergeving van onze liefdeloosheid, eigenzinnigheid en al datgene wat in de weg staat tussen ons en u in. Neem het weg, o God, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar vanavond een gedeelte uit Exodus 2 lezen, de versen 11 tot en met 21. Weer een stukje verder in de levensgeschiedenissen van Mozes. En dat gedeelte 11 tot en met 21 is ook het gedeelte waar we met name bij stil zullen staan. Dus een aparte tekst is er niet. Exodus 2, de versen 11 tot en met 21. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige: waarom slaat u uw naaste? Maar die zei: wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd. En hij zei: Deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. De priester van Midian had 7 dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg. Maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen ze bij hun vader Reuel kwamen, zei hij: waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? En zij zeiden: een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters: waar is hij? Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen en hij gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. Tot zover ons schrift- en tekstgedeelte. Voordat we dat overdenken met elkaar, zingen we eerst nog, en wel van Psalm 25, daarvan de versen 1, 2 en 4. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Zere goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 1, 2 en 4 van Psalm 25 zingen we. Gemeente des Heren, O.L.V. Die afkorting die kennen we denk ik wel, OLV. Onder leiding van. En meestal gaat het dan om bijvoorbeeld een dirigent die genoemd wordt bij het koor wat hij of zij dirigeert. Zo'n koor staat dan onder leiding van hem of haar. Of van een orkest. En dat is heel belangrijk. Zo iemand die daar voor staat en vaak ook nog iets erboven. Want zonder leiding, dan wordt het o zo gemakkelijk een warboel. En neem dan bijvoorbeeld ook een elektrische trein. Als de bovenleiding het begeeft, staat die stil als één blok. Let op, hoogspanning staat er vaak bij geschreven. Geen bovenleiding, niet vooruit. Onder leiding van. Nou hebben we het ook wel eens over een geboren leider. Iemand, hij of zij, is een geboren leider, leidster. Anders gezegd, dat is dan iemand die ervoor in de wieg is gelegd om leiding te geven. En de een die kan dat nu eenmaal beter dan een ander. En dat is geen schande. Als je maar oppast voor twee kapiteins op een schip. Twee dirigenten voor een koor of een orkest. Ja, een geboren leider. Of iemand die later pas als leider wordt geroepen, aangesteld, neergezet, gevraagd. Misschien nog een cursus moet volgen voor schoolleider bijvoorbeeld. Maar, en dat is best een belangrijke vraag denk ik. Neem nou Mozes. Of neem jezelf. Hoe komt Mozes aan leiding? We hebben net weer een stukje gelezen uit zijn levensgeschiedenis. En je zou denken, die Mozes, dat is toch vast en zeker een geboren leider. En zo lijkt het ook, hè? Op het eerste gezicht zou je dat gewoon zeggen. Wat stond er ook alweer? U hebt meegelezen. Wat stond er ook alweer? Opnieuw kwam je die zin tegen dat Mozes groot geworden was. Dat hebben we in vers 10 gelezen. En gelijk in vers 11 kwamen we het alweer tegen. In vers 10, daar was Mozes nog klein. Maar hij was groot genoeg om niet langer door zijn moeder gevoed te worden. En hij kon dus naar het hof van de farao toen. We hebben toen gezegd van nou ja, dan kon hij makkelijk een jaar of 4, 5 al zijn. En hier in vers 11, het eerste vers van onze schriftlezing van vanavond, stond het weer. Toen Mozes groot geworden was. Schrik niet. Maar tussen die twee versen 10 en 11 kan makkelijk 35 jaar hebben gezeten. We weten immers dat het leven van Mozes 120 jaar duurde. En dat het bestond uit 3 perioden van 40 jaar. 3 × 40 is 120. En die eerste periode van 40 jaar, die loopt hier eigenlijk af. De diaken, uit het Nieuwe Testament, uit de handelingen der apostelen, die gestenigd wordt, Stefanus, die heeft het daarover. Tegenover de hoge priester in Jeruzalem. Hij zegt, Mozes die werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. En hij was machtig in woorden en in daden. En toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, ja, toen kwam het in zijn hart om zijn broeders, de Israëlieten, te gaan bezoeken. In Handelingen 7 kunt u dat nalezen. Nou, en daar zijn we dus nu beland met deze geschiedenis die we lazen. Hij gaat zijn broeders bezoeken. Alleen, dan kun je je afvragen, kan iemand misschien ook groot geworden zijn en toch niet helemaal nog volwassen? Of omgekeerd, kan iemand wel volwassen geworden zijn, maar toch nog niet echt groot? Je hebt van die mensen, die noemen we wel de groten van de aarde. En iedereen weet daar wel één of meerdere namen mee te bedenken. Maar wanneer je zo genoemd, zo genaamd groot bent, maar verder merken de mensen er niks van. Je bent alleen maar groot voor jezelf. En alleen maar stoer voor jezelf bezig. En je laat daar verder een ander niks van merken. In de goede zin van het woord. Ja, waar ben je dan mee bezig? Mozes, groot geworden, gaat naar zijn volksgenoten, de Israëlieten. Met grootheid wordt hier bedoeld dat je beschikbaar bent. Dat je tot een zekere taak klaar bent. Dat je voor je bestemming op je plek bent of bijna bent. Dat je je plaats in gaat nemen die God voor je heeft bestemd. Een voorbeeld, nou, neem iemand als Paulus uit het Nieuwe Testament. Eerst als een wild dier jaagt hij achter de christenen aan. Wat was hij machtig? En wat deed hij stoer? En wat liet hij zijn wapens en zijn spierballen zien? Maar wat werd hij klein. Hij leek groot. Hij werd klein. Hij wordt van zijn paard gestoten. Hij wordt blind. En zelfs zo dat hij O.L.V. iemand anders bij de hand genomen wordt en geleid wordt naar de stad Damascus. En daarna, een paar dagen daarna, maar uiteindelijk pas 14 jaar daarna, wordt hij door God in dienst genomen en erop uitgezonden. Ja, ook om leiding te geven. In Gods naam. In Jezus' naam. Om sturing te geven aan nieuwe gemeentes die hij mag stichten, waar hij het evangelie mag verkondigen. Op gebieden waar nog nooit iemand was geweest. Opdat ook daar het zaad van het woord in goede aarde zou vallen, zou opgroeien. Ja, hoe groot ben je? Hoe groot ben ik? Groot met het oog waarop? Zeg het maar. En ben je daarvoor in de wieg gelegd of ben je daarvoor aangesteld, geroepen? Mozes is opgevoed aan het hof van Farao, we weten het. En daar zal hij best een stevige opvoeding gehad hebben. Reken erop. En toch is hij zijn landgenoten niet vergeten. Het staat er met dat prachtige woord, het zijn zijn broeders. Ja, hoe zie je elkaar? He, als broeders en zusters inderdaad, om Jezus wil en in Jezus Christus, of is het hij daar en zij daar? Broeders, zuster. En die ziet hij aan, zo lazen we. Ze verrichten dwangarbeid. En dan is het dus niet zomaar even dat Mozes eens een kijkje buiten de deur van het paleis van de farao steekt om te kijken van hoe gaat het met ze. Maar hij ziet ze aan. Dat betekent hij kijkt niet alleen met de ogen. Hij kijkt ook met zijn hart. En wat hij ziet, dat raakt hem van binnen. Tot en met. Dat doet hem wat. Dat laat hem niet koud. Dat is best wel opmerkelijk als je zo'n, nou, zullen we zeggen, 30 jaar aan het hof geweest bent. Met andere regels, met een andere godsdienst, met andere eetgewoonten, met een andere cultuur, met eigenlijk alles anders. En dat je dan nog zo in elkaar steekt en geeft om je broeders, je zusters. En aanziet en er stuk van bent, kapot. Niet even een inspectie. En wat er dan gebeurt, dat Mozes ziet dat een van zijn broeders wordt geslagen door een slavendrijver, een Egyptenaar. Iemand aan wiens kant hij eigenlijk is opgevoed en opgegroeid. En toch moet hij hem niet. En dat die man geslagen wordt, dat voelt Mozes door zijn oog, via zijn oog. Dat raakt hem. Hetzelfde bloed als van Mozes, dat stroomt door zijn medebroeders en zusters heen. En dat bereikt zodoende het kookpunt. En wat Mozes dan doet, hij neemt het heft in eigen handen. Hij speelt eigen rechter. En hij slaat de Egyptenaar dood. En je vraagt je af, Mozes, wat doe je nou? Wat doe je nou? Moet jij de leider van Gods volk worden? Of ben je het al? Doe je al alsof? Of Mozes, ben je hiervoor in de wieg gelegd? Om moord en doodslag op je geweten te krijgen? Nee toch? Mozes moet nog geroepen worden. Om leiding te geven. Om uitredder te zijn, uithelper, uit de narigheid van slavernij. En eerst moet er nog een periode komen van voorbereiding en bezinning. Een periode van leren. Leren gehoorzamen. Na dit eerste voorval, althans, dat staat opgeschreven, de dood van die Egyptenaar. Nog geen dag later, binnen 24 uur, een volgend voorval. En ook daar lezen we weer het woord sloeg. Over en weer worden de klappen uitgedeeld. Door twee broeders. En te begrijpen, Mozes, die dat weer ziet, het gaat hem aan het hart. Want een broedertwist, dat kan toch niet, dat mag toch niet. Aan het vechten. En Mozes schrijft in. Het woord onrecht past eigenlijk niet in zijn woordenboek. Hij treedt op als een leider. Hij komt op voor het onderdrukte volk. Alleen dat mag niet op zijn eigen wijze. Voor je eigen wijze ben je niet in de wieg gelegd. Dat moet je afleren. En laten we eerlijk zijn. Misschien hebben we allemaal wel wat van Mozes. In onze aard, in ons binnenste, in ons karakter. Waarbij het een heel gevecht is om dat tegen te gaan en tegen te staan. En niet aan de dag te laten treden. Om de baas te spelen. Om de macho uit te hangen. Een heel gevecht tegen jezelf. Kijk, een Egyptenaar in je drift, in je woede, in je onbesuisdheid. Het kan gebeuren. Het is niet goed. Het is niet goed. Maar agressie loopt zo vaak verkeerd, loopt zo vaak uit de hand en levert zo vaak meer schade op dan goed. Ik zie dat aan Mozes. Het loopt hem eerder uit de hand dan dat hij het goed weet te maken. En wij zijn ook zo handig met onze handen. En vaak zo weinig mondig met onze mond om de dingen bespreekbaar te maken. Uit te praten, uit te zeggen. Of heb je daar geen last van? Voor je het weet, sla erop los. Voor je het weet, bemoei je ergens mee waar je buiten hebt te blijven. En vandaar ook die terechte vraag van die ene Hebreër. Wie heeft jou, Mozes, aangesteld als leider en als rechter over ons? Dat is een heel scherpe vraag. Legitimeer je maar eens. Waar haal je het recht vandaan om hierover iets te zeggen? En dat is Mozes zelf, hè. Dat is Mozes zelf. En niet de Heere God die hem al die volmacht heeft gegeven. Van dit moet je doen en zo zal het gaan. En let er maar op, bij het vervolg van de geschiedenissen, Mozes' eigen aard, zijn eigen karakter, zal wel meer keer nog de kop opsteken. Wat kun je dat soms tegen hebben? Zelfs wanneer Mozes wel in Gods dienst geroepen is om leider te zijn, dan blijft zijn eigen ik nog heftig aanwezig. Een heel gevecht. Misschien moet ik er ook wel bedacht op zijn en beducht voor zijn. Wie heeft jou aangesteld tot leider en tot rechter over ons? Kijk, eigen rechter zijn, eigen rechter spelen, dat ligt me wel. Maar je redt het daar niet mee. Nooit. Vorige week hebben we hem gezongen, daarnet weer, Psalm 25 vers 2. En ik zeg het opnieuw, misschien moeten we die vaker zingen, vaker zeggen, vaker bidden ook. Maak mij uw wegen bekend. Zo in de zin van, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En laat uw woord en uw geest zo grip hebben op mijn leven, dat ik maar niet mijn eigen gang ga en doe wat mij goed dunkt. Maar wat wilt u? Kijk, dat je je daardoor laat leiden, dan ben je een leider bij de gratie van God. Een goede leider staat altijd ook zelf weer onder leiding. En dat gaat tot God toe. God niet. God is zichzelf ook in het lijden, maar wel alles en een ieder onder hem. Als Mozes dan merkt dat het hem uiteindelijk te heet onder de voeten wordt, vanwege die doodslag op die Egyptenaar, En dat het toch gezien is, dat hij hem heeft doodgeslagen en begraven onder het zand. En wanneer het dan toch bekend geworden is aan het paleis, bij de farao, ja, dan moet Mozes rennen voor zijn leven. Hij verlaat Egypte. En hij zoekt zijn heil in Midian. Midian, dat is het woestijngebied ten noorden van het Arabische Schiereiland, ten oosten van Egypte. Midian, dat was van oorsprong een zoon van Abraham en Ketura, een vrouw van Abraham. En Midian was de voorvader van de Arabieren. En Mozes, die dus uit Egypte vluchtte om daar een veilig heenkomen te zoeken, te vinden, in een gebied wat nog weer een andere cultuur heeft en nog weer een andere godsdienst en nog weer zoveel anders. Hij vindt er een veilig heenkomen. En hij gaat weg uit het gebied waar ooit Jezus wel heen is gevlucht. En dat was niet uit zichzelf, maar onder leiding, in opdracht. Ga naar Egypte, want Herodes wil je doden. Daar zie je een geleid leven. Hier zie je een vluchteling op de vlucht. Hij gaat als moordenaar, als gezochte, naar een plek waar ze, naar hij hoopt, hem nooit zullen vinden. En hij belandt bij een put. Dat is opmerkelijk, want dat kennen we. Dat iemand bij de put, waar natuurlijk te drinken valt, en na een barre tocht, waarschijnlijk door een woestijn, toch weer nieuwe levenskrachten op kunnen worden gedaan. Maar bij een put gebeuren ook de dingen. Ook dat tref je bij herhaling aan in de Bijbel. Want bij een put die het nog doet, waar nog water uit de putten valt, daar heb je je neergezet bij een strategisch punt. Daar komen meer mensen, vroeg of laat. Met hun beesten, hun kudde. U kent de geschiedenis van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw in het Johannesevangelie. We weten de geschiedenis uit Genesis van Jacob en Rachel. We kennen de geschiedenis van de knecht van Abraham die een vrouw voor Isaac moet zoeken. We kennen de geschiedenis van Hagar, weggestuurd bij Abraham met haar kind Ismaël, en die daar een ontmoeting krijgt met de bode van de Allerhoogste, een engel. En hier dus Mozes, ook bij een bron, bij een put. Hij ontmoet er een zevental herderinnen die bezig zijn met de kudden van hun vader, die blijkbaar priester is. En dan zie je een verschijnsel wat wel meer voorkomt bij zo'n put. Daar wordt het niet alleen drinken, maar dan wordt het ook dringen. En dan wordt het ruzie maken. En dan wordt het pesten in feite. Mozes. Uit het water getrokken. Man die bij hoogtepunten, maar ook bij dieptepunten te maken krijgt in zijn leven met water. En hij helpt die meiden. Alle zeven. Door de herders die ruzie maken en voor proberen te dringen, van zich af te slaan. En zo komen die dames thuis bij hun vader, die ervan opkijkt dat ze zo vroeg thuis zijn. En met een enkele zin, ja, een Egyptische man die heeft ons geholpen blijkbaar. Heeft Mozes misschien een tip van de sluier opgelicht wie hij was? Misschien was het aan zijn outfit te merken waar hij vandaan kwam. Staat er allemaal niet bij. Een Egyptische man. Die heeft ons gered uit de hand van de herders. En wat doet die vader dan? Reuel, prachtnaam, vriend van God. En opmerkelijk, wat hij dan doet, dat lijkt heel veel op wat Abraham destijds ook deed. Dat hij de vreemdeling in zijn huis opneemt, dat hij de vreemdeling in zijn huis te eten geeft, dat hij de vreemdeling in zijn huis onderdak geeft, een plaats om te slapen. En op de valreep lazen we ook nog dat hij een van zijn dochters aan hem geeft. Hoe zit dat nou? Hij was toch priester? Was het geen heiden dan? We lezen er niks van. Maar juist zijn houding, de openheid waarmee hij zich opstelt, die hij aanneemt tegenover een vreemdeling, doet eraan denken dat hij misschien wel op school gezeten heeft bij Abraham. Dat hij meer moet weten van de God van Israël. Maar het is maar gissen. Het lijkt ook zo heel sterk op wat Jezus zegt in Matteüs 25. Ik had honger, u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst, u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. En al die hoorders rondom de Heer Jezus, die krabben zich achter het oor. Wanneer? Wanneer hebben we dat dan gedaan? Wanneer was u hongerig, dorstig en had u geen onderdak? En dan trekt Jezus de lijn, voor zover je dit deed, aan de minste van mijn broeders. Later, dan vind je in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, ook nog zo'n prachtige tekst. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Nou geloof ik niet dat Mozes een engel was. Hij had nog te veel met zichzelf en met anderen daardoor te stellen. Maar hier begint wel het tweede gedeelte van zijn leven. Na 40 jaar hof, nu weer vluchteling. Een ontheemde. En hoe zit het nou, Mozes? Nog steeds zonder leiding of onder leiding? Ik denk dat dat een vraag is die we ons telkens weer moeten stellen. En niet alleen Mozes op het lijf moeten schrijven. Weet ik me geleid in mijn bestaan van elke dag? Weet ik me gedragen en gestuwd en gestuurd? En dat ik weet, God is mijn gids en zijn woord is mijn kompas. Of ga ik mijn eigen gang? Ben ik mezelf tot leider? Zingt u het nog? Heer, maak me uw wegen door uw woord, door uw geest bekend. Ik denk dat u en ik, dat wij in de wieg gelegd zijn om geleid te worden. Om onder leiding onze gang te gaan. En zijn weg te gaan. En dan mogen anderen in meedelen. Van profiteren. En het opmerken dat God goed is. Maar wees gewaarschuwd. Dat onder leiding van leven blijft een les. Voortdurend blijft een leren. Elke dag weer opnieuw blijft een bij de hand genomen worden. Van hogerhand. Van de bovenleiding uit. Maar dat is toch geen schande? Als je telkens weer moet erkennen, ik kan het zelf niet, ik weet het zelf niet. Of zijn we zo handig? Zogenaamd handig. dat we zelf de dienst uitmaken. Dat we zelf wel onze gang gaan en bepalen. En we halen onze schouders op van waar het heen moet. Ik weet het niet. Waar het uitkomt, we zien wel. Of blijft het? Leid mij, Heere, machtige heiland. U bent mijn God en mijn gids. U gaat vooraan. Nogmaals, die houding is geen schande, maar een houding van geloof in afhankelijkheid. Geloof in kleinheid. Geloven. Ga zo, nee, niet uw gang, jouw gang, niet mijn gang, maar zijn gang. Daar rust zegen op. Amen. Lied 440 gaan we zingen. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Ik was vroeger blind en dwaalde van het pad. Maar nu aan zijn hand dwaal ik niet van de weg. Hij is mijn gids. Lied 440. Thank you. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en gids, we danken u dat u er bent voor ons. Voor ons mensen die zo graag eigen rechters spelen, die zo graag het heft in handen houden. We hebben gelezen over Mozes en tegelijkertijd merken we dat dat eigenlijk ook o zo gemakkelijk in ons schuilt. Het zelf doen. Van baby af aan zit dat er al in. En toch moet dat eruit en ervan af. O God, maak ons weg wijs in het leven van elke dag, in het leven met elk ander, vanuit het leven met u. En wil ons zo leiden en wijden. Blind van huis uit. Wilt u dan onze ogen openen? En wilt u ons laten zien waar het u om begonnen is? En ons zo ook in deze wereld, groot of klein, er laten zijn. Tot eer van u, tot heil van anderen. Heere, bewaar ons ervoor dat ons boze karakter de boventoon zou voeren. Want dat doet de zaak van u en de zaak van uw koninkrijk geen goed. Wilt u ons telkens weer onder handen nemen, onder uw zegen in de handen. En ons laten merken dat we onder uw leiding wel gedijen. Heere God, we bidden u voor een ieder die moeite kent en ziekte en zorg. Het zij er wanneer mensen thuis ziek zijn en wachten op uitslagen, behandelingen of kuren of op een operatie. Wees u een God van nabij die troost en bemoedigt en nieuwe krachten geeft. Zo bidden we u voor mevrouw Ank van Heun. Wees haar nabij. Juist ook in haar ziek zijn. En dat ze zich gedragen mag weten door u, de God die trouw houdt en woord houdt. We bidden u voor mevrouw Quint en voor meneer Jansen, die in het Tielse ziekenhuis vertoeven. Sterkt u hen en wijst u hen ook naar de toekomst toe. Een God die wegen wijst die ze mogen gaan. We danken u dat meneer Langelaar na een operatieve ingreep weer thuis mocht komen. Geef dat hij mag aansterken. En wees hem en allen om hem heen nabij. We dragen mevrouw Louters van Eldik aan u op. Zorg dat ze een goede tijd mag hebben in Bemmel om daar te herstellen. Heere God, we bidden u heel in het bijzonder ook voor Rijk en Heini van Banen. Nu in de afgelopen week, de moeder van Rijk kwam te overlijden. Na een ernstige ziekte, die zo kort duurde. Wees hen en allen die rouw dragen, in verdriet gedompeld zijn, dichterbij of verder weg, een God van nabij. En wil ons helpen om rouw te dragen, door gedragen te worden door uw eeuwige armen onder ons. Heere God, we bidden u voor de kinderen in de kerk en ook thuis die weer naar school hopen te gaan. Geef na een periode van enkele weken vakantie dat ze er toch ook weer zin in hebben. En wilt u de juffen en de meesters ook de kracht en de liefde geven om te beginnen bij één. En om die ene ook telkens weer te noemen en voor te stellen. Tot de eer van u. Geef, Heere God, dat We zo allen onderwijzen worden in uw wijsheid, in uw waarheid. En wil ons zo leiden en wijden elke dag van ons bestaan. Wil met ons gaan als we naar onze huizen gaan of de knop van de kerkradio straks weer afzetten. Wil zegenen alles wat op uw zegen wacht. En wat is dat niet? Wat blijken we afhankelijk te zijn en leiding nodig te hebben. Maar u geeft die door uw woord en door uw geest. Geef, Heere God, dat we er gebruik van maken. Dag in, dag uit. Tot eer van u. Uit genade. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor diaconale werken. De tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor de vakantie Bijbelweek. Met ingang van vandaag zijn de bussen bij de uitgang bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Wij willen al deze mogelijkheden om uw gaven te geven van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Wij willen zingen daarna van Psalm 23. De psalm van de beste leiding, de herderspsalm. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij. 1 en 2 van Psalm 23. Gezegend om tot een zegen te zijn, verheffen wij nu onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.